Ja, de afgelopen keer hebben we al een begin gemaakt met de Jacobusbrief. En we hebben toen stilgestaan bij de persoon van Jacobus, wie deze Jacobus was. En we hebben gezien dat deze Jacobus de halfbroer is van de Heer Jezus. Hij is zeer waarschijnlijk ter dood gebracht door steniging in 62 na Christus. Dat vertelt ons ook wel de ongewijde geschiedenis, wat je dus niet terugvindt in de Bijbel. In 62 na Christus is hij gestenigd, vervolgd door de Joden. En die vervolging werd ook later overgenomen door de Romeinen en vond in heel het Romeinse Rijk plaats. 62, dat is ook precies het jaar dat Paulus in Rome aankwam en daar aankwam niet als een vrije man, maar hij was geketend aan een slaaf, want hij had zich beroepen op de keizer. En hij was Romein, hij was Romeins staatsburger en de keizer van Rome, daar kon hij zich op beroepen, had hij ook gedaan, toen hij vervolgd werd door de Joden en ook vastgezet was in Jeruzalem, later in Caesarea, werd hij vervoerd naar Rome om daar gehoord te worden door de Caesar. En dat is ook later ook zo geschied. Hij heeft 2 jaar in Rome vertoefd voordat hij vrijgesproken werd in eerste instantie door de keizer te Rome. Dus op dat moment, toen Paulus in Rome aankwam, op hetzelfde moment werd in Jeruzalem Jacobus gestenigd. De brief van Jacobus is dus ook geschreven, zoals we de voorgaande keer al hebben gezegd, in de periode van de Handelingen. Vermoedelijk is ongeveer, als je een jaartal zou willen vermelden aan deze brief, is deze brief geschreven ongeveer in 48 of 49 na Christus. En dan bevind je je eigenlijk nog voor Handelingen 15, waar we vele keer hebben gelezen hoe een belangrijke rol Jacobus speelde op het apostelconvent, toen er een geschil ontstond onder de werkers, onder de apostelen, of je nou de heidenen die tot geloof gekomen waren door de eerste zendingsreis van Paulus en Barnabas, of je die heidenen nu moest laten besnijden of niet. Dat was het thema van het apostelconvent in Handelingen 15. Maar vermoedelijk heeft Jacobus deze brief nog geschreven voordat het apostelconvent plaatsvond. Daar zijn heel wat aanwijzingen voor. Daar hebben we afgelopen keer ook in het kort bij stilgestaan. We hebben ook bij stilgestaan dat Jacobus een hele belangrijke figuur was. Hij behoorde niet tot de 12 apostelen, niet tot de 12 discipelen, maar hij gold naast de 2 vooraanstaande apostelen, en dat waren Petrus en Johannes, het waren de belangrijkste 2 van de 12 die op de voorgrond treden in de Bijbel, was hij naast die 2, Petrus en Johannes, de steunpilaar van de gemeente, de moedergemeente in Jeruzalem. Je vindt ook dat Paulus dat in de Galaten beschrijft, in de brief aan de Galaten. We hebben dat de afgelopen keer gelezen met elkaar, dat Jacobus naast Petrus en Johannes als steunpilaren golden in de gemeente van Jeruzalem. Jacobus was dus een hele belangrijke figuur. Een halfbroer van de Heere Jezus, die dus ook de Heere Jezus heeft meegemaakt. Jezus was de oudste in het gezin te Nazareth en hij was nummer 2. Hij was de halfbroer van de Heer Jezus, zeg ik expres, omdat hij wel als vader Jozef had en als moeder Maria, maar Christus had alleen maar als moeder Maria en zijn vader was God. Maar goed, hij heeft dus wel de Heer Jezus meegemaakt in het opgroeien in het gezin te Nazareth en kon dus uit de eerste hand dingen ook melden die niemand wist, ook de 12 discipelen niet. Hij had dus groot aanzien. Hij was ook degene die dus op het apostelconvent het woord nam en de uiteindelijke beslissing ook daar nam. En hij zegt dat, en dat hebben we gelezen met elkaar verleden keer, nogal toch wel op een autoritaire manier. Het is volgens zijn inzicht dat hij tot een conclusie komt en die conclusie wordt door alle apostelen overgenomen, waardoor er ook een brief opgesteld wordt die Paulus en Barnabas mogen meenemen naar de gemeente van Antiochië. wat helemaal lag ten noorden van Israël, waaruit ook Paulus en Barnabas die eerste zendingsreis hadden ondernomen. Ja, Jacobus die schrijft dan niet alleen een briefje naar Antiochië, wat eigenlijk het decreet is, het besluit is van het apostelconvent in Jeruzalem, in Handelingen 15, maar daarvoor nog schreef hij in het algemeen een brief. En dat is deze Jacobusbrief, die hij geadresseerd heeft aan, lees maar vers 1 van Jacobus 1, Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, groet de 12 stammen in de verstrooiing. Hij schrijft dus aan de 12 stammen in de verstrooiing. De 12 stammen, let wel, van het volk Israël. En we hebben vele keer ook de aandacht op gevestigd dat niet alleen Jacobus zich tot deze groep buitenlandse Joden zich wendt, maar dat ook Petrus zijn brieven, zijn twee brieven, daaraan schrijft. Evenals ook Johannes, Judas, maar ook de Heere Jezus, die aan Johannes op Patmos de openbaring geeft, en die openbaring moet worden gezonden aan die 7 gemeenten die te Klein-Azië zijn. En ook daar richt de Heere Jezus zich tot de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Grote groepen kan je dus opmaken uit al dit soort adressen die worden gegeven in de Bijbel, dat hele groepen van die 12 stammen in de verstrooiing, een belangrijk deel daarvan, woonde in het huidige Turkije. Want daar werden die 7 gemeenten aan de provincie Azië, dat lag in het huidige Turkije, aangestuurd. Het is ook het belangrijkste, als je naar die namen gaat van al die gemeenten waaraan gestuurd werd, waaraan geschreven was, werd door de Heer Jezus. Daar kan je ook uit opmaken dat het allemaal gemeenten zijn die we allemaal wel kennen. Zoals bijvoorbeeld Efeze, wat de eerste brief is in Openbaringen 2, waaraan geschreven wordt. We kennen al die gemeenten. En waarom? Omdat de apostel Paulus zowel in zijn eerste zendingsreis, als ook in zijn tweede en in zijn derde zendingsreis, met nadruk naar het huidige Turkije ging, waar al die plaatsen, al die gemeenten ook waren. En overal waar die kwam, waar ging die eerst in al die plaatsen naartoe? Naar de synagogen. Naar de synagogen der Joden, om daar het evangelie over de Messias, die Christus was, te prediken. En we zien dat zo, vanuit die synagogen der Joden, overal in die plaatsen, de gemeente van Christus ontstond. En dan bedoel ik daarmee de gemeente van Israël. Niet de gemeente zoals we heden ten dagen kennen. Daar moet je ook heel erg oppassen om al dit soort brieven, die dus niet aan ons geschreven zijn, maar aan het volk van Israël geschreven zijn, in de verstrooiing, vaak in Klein-Azië, en al die gemeenten die we allemaal daar wel kennen, omdat Paulus daar overal op bezoek ging, en overal dat evangelie onder de Joden predikte, moeten we oppassen dat we al dit soort brieven, ook die Paulus schreef, de eerste 7, in de Handelingen, dat we die lukraak maar gaan toepassen op de gelovigen van vandaag. Want dan loop je de kans dat je de Bijbel uit zijn verband trekt en dat je zaken die in deze brieven vermeld staan, betrekt op jezelf, terwijl dat eigenlijk niet kan. Waardoor je aan de ene kant natuurlijk de Bijbel tot een tegenstrijdig boek maakt, maar aan de andere kant je ook beloften probeert toe te passen in de tijd van vandaag, terwijl je daar enorm mee verkeerd uit kan komen. En dat het opeens praktisch ook je zo blijkt dat God zo in deze tijd niet werkt. En ja, dan kan je zelfs teleurgesteld worden in de weg des geloofs. Omdat je dan God niet meer kan volgen. Als God aan de ene kant in zijn woordje dit en dat en zus en zo belooft, terwijl je daar dan op gaat rekenen en God doet het vervolgens niet. Dat komen we wel uitgebreid ook hier in de Jacobusbrief tegen. Dus vergeet niet, steeds die die geadresseerde in elke brief, ook hier in de Jacobusbrief, goed tot je te laten doordringen. En dat je dus gaat verplaatsen in de positie van de geadresseerde. En dat is hier, groet de 12 stammen in de verstrooiing, in de diaspora. Nou, je hoeft dan een Jood niet te vertellen wie dat waren. Ja, dan moet ik ook iets zeggen over, niet alleen over de 12 stammen, maar ook over de 10 stammen. Want er gaat maar een hardnekkig gerucht rond, wat iedereen als een feit en als een waarheid neemt in onze dagen, dat die 10 stammen, dat die 10 stammen zoek zijn. Dat hoor je altijd van de kansel gepredikt worden. Je hoort altijd dat we de hedendaagse Joden kennen, maar dat dat nazaten zijn van de 2 stammen. Maar waar die 10 stammen gebleven zijn, niemand weet het. En dan weten we ook nog wel dat er in het verleden een Brits-Israël-beweging is geweest, die dan vervolgens ging zeggen wij kennen die stammen wel, want die 10 stammen, dat zijn Europese volkeren. Bijvoorbeeld het Engelse volk. En het Nederlandse volk. Het Nederlandse volk zou dan de stam van Zebulon zijn. Ja. Tot dat soort theorieën komt men dan. Omdat men als het ware terug wil, men zichzelf herkennen wil ergens in die Bijbel. En zich ergens mee wil identificeren. Maar, broeders en zusters, wij zijn niet de 10 stammen. Wij zijn ook niet de 12 stammen in de verstrooiing. Wij zijn de gemeente van Christus nadat het volk van Israël Christus ten tweede male in de handelingen afwees en de Messias niet aanvaarde, heeft de apostel Paulus een openbaring gedaan van het geheimnis wat van even her in God verborgen was gebleven en hij openbaart wie wij door genade geworden zijn. En hij komt met een geweldige openbaring, namelijk dat wij het lichaam van Christus zijn, ook een groep, ook een geloofsgroep, ook een gemeente uit de heidenen, waar God een hele aparte bedoeling mee heeft, die een hele aparte beloften hebben, hele aparte zegeningen, die geheel anders zijn dan beloften en zegeningen die je hier tegenkomt bij die 12 stammen die in de verstrooiing zijn. En laten we dan ook niet de fout maken die in de kerkgeschiedenis zo vaak gedaan is, dat we zeggen, nou, Israël heeft afgedaan en wij zijn het geestelijk Israël, wij moeten dat soort beloften maar allemaal nu toch maar geestelijk gaan toepassen op onszelf. Want ook dan sla je de plank helemaal mis, want dan ga je Israël van zijn toekomst beroven. Nee, niets zal worden afgedaan aan Gods woord. Alles wat hierin staat zal worden vervuld. En God belooft het ook en Paulus openbaart het ons ook, dat de belofte en de roepingen Gods ten aanzien van zijn volk onberouwelijk zijn. God komt zijn roeping van Israël na. En ook in de toekomst zal alles weer een soort korte herhaling krijgen. Bij het zenden van de profeet Elia, zoals Maleachi eindigt. Die het volk, wat dan zal zijn, dat geslacht in de toekomst, tot geloof en bekering zal brengen. Waarna eigenlijk er een soort korte herhaling zal zijn van de handelingen. Maar dan niet de handelingen van de apostelen, maar de handelingen van Elia. En de getuigen, de 144.000 getuigen uit Israël die daarbij behoren. Waardoor het volk Israël tot geloof en bekering komt in zijn Messias. Ja, wat we wel ook uit vers 1 kunnen halen, dat iedere wel Jacobus heel goed kent en heel goed weet die 12 stammen. In de verstrooiing. Als je namelijk aan Jacobus gaat vragen, joh, maar in jouw tijd toch ook al zijn die 10 stammen, die zijn toch zoek? Daar weet toch niemand wat van? Ik denk dat Jacobus je raar staat aan te kijken. Die zegt, ben je dan helemaal? Ik schrijf een brief aan de 12 stammen in de verstrooiing. Zou ik niet weten waar die 12 stammen zijn dan? De Bijbel staaft op geen enkele manier dat soort theorieën van die 10 stammen die zogenaamd zoek zijn. Mevrouw Hiependaal, die ontzenuwt ook op een uitstekende wijze deze fabel over de 10 stammen die zogenaamd zoek zouden zijn. En ook op de website kunt u die korte brochure lezen, een kort artikel, die getiteld is De 10 stammen die nooit verloren gingen. En ze toont feilloos vanuit het Oude Testament en het Nieuwe Testament aan dat de 12 stammen onder Ezra en Nehemia wel degelijk allen zijn teruggekeerd naar het land Kanaan, naar Jeruzalem, onder het decreet van Kores, koning Kores, de koning van de Meden en de Perzen, die een decreet uitvaardigde, niet voor de 2 stammen, maar voor de 12 stammen, voor geheel Israël, dat ze moesten terugkeren naar Jeruzalem en voor de Heere een tempel moesten bouwen, wat ook geschied is in de dagen van Ezra en Nehemia. Nou, je kan ook onder de teruggekeerden zien dat daar mensen zijn uit de stam van Naftali, uit de stam van Dan, uit de stam van Zebulon en noem maar op. Je komt al die stammen, kom je uitgebreid weer tegen. Dus het is een absolute fabel dat de Joden die wij tegenwoordig kennen, dat alleen maar nazaten zijn van de 2 stammen en dat die 10 stammen zoek zijn. In ieder geval, Jacobus kent ze. En die Jezus die kende ze ook. En Petrus ook. Want ze schreven allemaal uitgebreid aan die 12 stammen, aan het gehele volk Israël. Niet alleen het volk Israël wat woonde in de landsgrenzen van het land Kanaan in die tijd, maar ook aan die hele grote groep. Hè, want dat lees je wel in de Bijbel, dat er een hele grote groep was die het zo goed had in de landen waarnaar ze door de ballingschappen, de Assyrische ballingschap en de Babylonische ballingschap vervoerd waren, dat velen uit Israël eigenlijk die oproep van koning Kores niet opvolgde om terug te keren naar het land. En dachten, nou, ik heb hier een heel bedrijf, hè, ben ik begonnen. Ik heb hier mijn zaak, ik heb hier mijn werk, ik heb het hier goed, ik heb hier een prachtig mooi huis. Ik woon hier tevreden onder de mensen, laat mij hier maar vertoeven hoor. En die weigerden dus om zo'n hele voetreis te ondernemen en helemaal weer terug te gaan naar dat Kanaan en naar Jeruzalem, wat totaal in puin lag. Wat je helemaal moest opbouwen. He, daarom ging er maar een handjevol mensen van die 12 stammen, keerde terug in de tijd van Ezra en Nehemia naar het land Israël. De meeste die bleven gewoon waar ze zaten. Ze hadden het daar veel te goed. Daarom vind je ook dat de apostel Paulus, als hij dan op zendingsreis gaat, dat hij overal Joden tegenkomt. En niet zo'n klein beetje ook. Je kan geen dorp of een stad kon die binnentrekken in Klein-Azië. Of, ja, daar was wel weer een synagoge waar die kon gaan prediken. Er woonde in zijn tijd, evenals in de dagen van ons, dat is niet zoveel anders, woonde er meer Joden buiten Israël dan in Israël. Goed, hij kent ze, Jacobus, de 12 stammen in de verstrooiing. En hoe noemt hij ze? Hij noemt ze zijn broeders. Waarom doet hij dat? Omdat hij deze, aan wie die schrijft, die geadresseerde, die Joden uit die 12 stammen, dat zijn, ik zal maar zeggen, met onze taal, dat noemen wij tegenwoordig Messias beleidende Joden. Ze beleiden die 12 stammen, daar die aan schrijft, dat zijn degene onder het volk die de Heere Jezus als Messias hebben aanvaard. En hij noemt ze continu zo, lees maar vers 2. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Ook noemt hij dat zo in vers 9. Laat de geringe broeder roemen in hoogheid, maar de rijke in zijn geringheid. Want als een bloem in het gras zal hij vergaan. Vers 16. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Vers 19. Weet dit wel, mijn geliefde broeders. Ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn, want de toorn van een man brengt geen gerechtigheid voor God voort. En hoofdstuk 2 vers 1. Mijn broeders, houdt uw geloof in onze Heere der Heerlijkheid, Jezus Christus, vrij van aanziens des persoons. Vers 5. Hoort, mijn geliefde broeders, heeft God niet de armen naar de wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgename van het koninkrijk dat hij beloofd heeft aan wie hem lief hebben. Ja, als je hier steeds leest, deze verzen, en we gaan er nog mee door, want we gaan al die broeders wel noemen. Let wel, die broeders, dat zijn steeds zijn volksgenoten. Zijn gelovige volksgenoten. Dat zijn broeders van hem. En in wat voor positie bevindt Jacobus zich en deze broeders, deze volksgenoten van hem? Ze bevinden zich in de situatie dat zij zien dat zij, ze leven in de handelingenperiode. De komst van de Heere Jezus staat voor de deur. En ze weten één ding. Ze weten dat voordat Christus komt, welke verdrukking komt, de grote verdrukking komt. Een verdrukking van het volk van Israël, een verdrukking zoals er nog nooit op de aarde is geweest, zegt de Heer Jezus in zijn profetische reden van Matthäus 24. Dus welke verwachting heeft Jacobus? Jacobus heeft de verwachting van dat het koninkrijk komt en dat de armen, de arme broeders, die nu misschien heel arm zijn, financieel gezien, naar de wereld arm zijn, ja, toch uitverkoren zijn om rijk te zijn, want Israël zal straks aan de spits der natie staan, want Christus zal Israël gebruiken als volk om via dit priestervolk aan alle andere volken, 70 in totaal, het evangelie van het koninkrijk te verkondigen, zodat die volkeren zullen horen van wie de Christus is, wie de Messias is, die wedergekomen dan zal zijn op aarde. En die zit op zijn troon in Jeruzalem. En Christus die zal het volk Israël gebruiken op een geweldige wijze om over heel de wereld het koninkrijk Gods te brengen. En dus dat alle mensen tot wedergeboorte zullen komen. Het is ook de tijd zal het dan zijn van de wedergeboorte. Maar voordat die glorietijd komt voor Israël, voordat deze mensen die tot geloof al gekomen zijn in de Messias, en straks als Christus wederkomt, zo'n belangrijke functie zullen krijgen, zo hoog in aanzien zullen zijn, met Christus zullen regeren over deze hele aarde, volgens het koninkrijk en volgens het priesterschap van Melchizedek, hè, die en koning en priester was. Zo komt Christus als koning en priester. En zij mogen een koninklijk priesterdom zijn. Oftewel een priesterlijk koninkrijk. En ze mogen als koningen heersen over deze aarde. Om de mensen niet te onderdrukken, maar de mensen te leiden in de wedergeboorte, in het kennen van de Heer Jezus Christus, verlost te worden van hun zonde, wedergeboren te worden en in gemeenschap met God te geraken, 1000 jaar lang. En alles verandert op aarde, volgens de Bijbel. Volgens de Bijbel krijg je een hele andere natuur om je heen. En de mensen worden weer allemaal veel ouder dan de dagen, dan in onze dagen. Ja, als je hier 60, 70 of 80 wordt, hè, dan, als je 80 bent, dan hoor je al tot de zeer sterken, hè, zegt de Bijbel. Maar dan zou je de tijd weer zien dat men net zo oud kan worden als Methusalem. He, die bijna zo'n 1000 jaar oud werd. En al die oud-testamentische mensen die je tegenkomt in de eerste 2000 jaar van de menselijke geschiedenis tussen Adam en de zonvloed. Die tijd keert op aarde terug bij Christus' wederkomst. En pas als de volkeren door de werking van het volk van Israël, die zal staan, dat volk aan de spits der volkeren, als belangrijkste volk, he, je zegt de Verenigde Naties, die staan dan, die zijn al opgericht in Jeruzalem, maar dan heeft dat macht, dan heeft dat ook kracht, dan gaat er daar een enorme werking van uit. Hè? De oorlog wordt niet meer geleerd, hè? Ze zullen hun wapens tot ploegscharen omsmeden, enzovoort, enzovoort. Hè? De wet zal vanuit Jeruzalem over heel deze aarde uitgaan, hè? Zo zijn de profetieën van Jesaja. Met dat beeld hadden ze voor ogen. Dus als je een arme Jood was, ergens in de verstrooiing, en je was nu tot geloof gekomen in de Christus, in de Messias, en die verwachtte je, nou volgens de Oud-Testamentische profetie, want dat hadden ze alleen, Nu kregen ze alleen een boekje er nog even bij van Jacobus. En dan lazen ze in: hoort mijn geliefde broeders, heeft God niet de armen naar de wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen van het koninkrijk dat hij beloofd heeft aan wie hem liefhebben? Dat is het koninkrijk van Israël, dat Christus bij zijn komst zal oprichten. Maar voordat dat allemaal komt, Christus' wederkomst en het koninkrijk en al die zegeningen van de toekomende aion, van de toekomende eeuw, hè, is er eerst de verdrukking. Daarom vers 2 van hoofdstuk 1. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. En dan wordt dat voor verzoekingen, dan moet je niet zien dat je verzocht wordt tot zonde, maar dat je beproefd wordt. Dat is meer de betekenis, staat ook achter vers 3. Want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof, heb je, je geloof wordt beproefd, volharding uitwerkt. Wat is volharding? Nou, dat je volhoudt, dat je de moed niet laat zakken. Dat je volhardt, dat je volhoudt. En wat brengt die uitwerking tot stand? Vers 4. Maar die volharding, dat je volhoudt, moet volkomen doorwerken. Waar? In je leven. Zodat gij volkomen, eigenlijk staat er dat je volwassen en onberispelijk zijt en in niets tekort schiet. Nee. Je moest overwinnen. Je moet die periode van die verdrukking, hè, daar moet je doorheen. Daar moet je glansrijk doorheen. En je moet als het ware tegen de verdrukking in, moet je groeien. Groeien in het geloof naar de volwassenheid in het geloof. Want dan, vers 12, wat gebeurt er dan? Zalig is de man die in verzoeking volhardt. Ja, hij staat er in beproeving, in de verdrukking, volhardt. Want wanneer hij de proef, en dat is de grote verdrukking voor hun, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die hij beloofd heeft aan wie hem liefhebben. En dat geldt voor die 12 stammen, die in de verstrooiing zijn, het volk van Israël. Dat als ze de proef hebben doorstaan, als ze overwinnen, en als overwinnaars, meer dan overwinnaars, door die grote verdrukking heen komen, dan zullen ze ontvangen de kroon des levens. Dan krijgen ze kronen. Niet de kroon in de zin van dat ze het eeuwige leven ontvangen, want het eeuwige leven hebben ze al. Nee, ze ontvangen een kroon. En de kroon is om te heersen. Om te regeren. En ze krijgen met Christus een belangrijke positie om te heersen. De een over zoveel steden, de een over 10 steden, de ander over 5 steden, de ander over een stad. Enzovoort, enzovoort. Waarom? Om de volkeren te leren wie de Messias is. Om te verkondigen de wedergeboorte. Om te verkondigen de verlossing die in Christus Jezus is te vinden. Dus in dat beeld schrijft Jacobus deze brief. En laten we dan nog maar doorlezen over mijn broeders. Want dan lees je niet alleen in vers 5 van hoofdstuk 2 over mijn broeders, ook in vers 14... van hoofdstuk 2, wat baat het mijn broeders of iemand al beweert geloof te hebben als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden? Stel dat een broeder of zuster gebrek heeft aan kleding en aan dagelijks voedsel. En iemand uber zegt tot hem, gaat heen in vrede, houd u warm en eet goed zonder hen echter van het nodige voor het lichaam te voorzien. Wat baat dit? Ja. Volgens Jacobus moet geloof gevolgd worden door werken. En als je geen werken heeft, hij is heel praktisch, ja, dan heb je ook geen geloof. En kan dat geloof hem behouden? Nee, dat geloof kan hem niet behouden. Geloof zonder werken, dat is dood. En lees ook dat behouden is een keer niet als behouden worden voor de zaligheid, zoals het vaak wordt opgevat, want dat hebben we van het woord behouden gemaakt, maar vat het eens op als behouden door de grote verdrukking komen. Hou dat eens in gedachten, dat het woord behouden is. Net zoals je kan zeggen van iemand die zat op een schip. En het schip kwam in een enorme storm terecht. En het schip, zonk, maar een helikopter werd uitgestuurd en hij werd van het zinkende schip afgehaald. Hij werd gered. Hij is behouden. Hij is er behouden uitgekomen. En zo kan je ook van het gelovige overblijfsel van Israël straks zeggen, ze zijn behouden uit de grote verdrukking gekomen. En ze hebben in het geloof niet gefaald. Ze hebben overwonnen. Zo wordt dat steeds vaak in de Bijbel gebruikt en helemaal niet in de evangelische zin waarin de mens van tegenwoordig alleen het woord behouden wil opvatten. Ook hoofdstuk 3 vers 1 vind je ook mijn broeders, de 12 stammen in de verstrooiing. Laat niet zoveel uw leraars zijn, mijn broeders. Gij weet immers dat wij er des te strenger om geoordeeld zullen worden. Ja, wanneer? Als Christus wederkomt, wie gaat die beoordelen als eerste? Het huis van Israël. Ja, hij zal de dorsvloer doorzuiveren. En hij zal het kaf van het koren zal hij scheiden. En het koren gaat de schuur in. En het kaf onder het volk die niet voldaan hebben, die worden verbrand met vuur. Dan vers 10 van het hoofdstuk, vers 10. Uit dezelfde mond komt zegen en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn. Doet soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen? Kan soms mijn broeders, hier hebben we weer mijn broeders, een vijgenboom, olijven of een wijnstok vijgen opleveren? Evenmin kan een zilte bron zoet water geven. Nou, hij kijkt gewoon naar de praktijk van hoe spreek je, hoe handel je? Is je geloof echt? Zijn er werken te vinden? Komt er na het geloof in de praktijk wat achteraan? En dat zal wel moeten. Zeker voor het Israël wat door die grote verdrukking zal gaan. Wat ten tijde van Elia, als hij straks komt, gezonden wordt. En als de wegbereider, net als Johannes de Doper, want die kwam in de kracht van Elia. De weg des Heren moet bereiden. En dit volk dan de grote verdrukking door zal gaan. Hoofdstuk 4, vers 11. Spreekt geen kwaad van elkander, broeders. Wie van zijn broeder kwaad spreekt of hem oordeelt, spreekt kwaad van de wet en oordeelt haar. En indien gij de wet oordeelt, zijt gij geen dader, doch een rechter der wet. Ja, je moet ook een dader zijn des woords. Hè. En je moet niet van je broeder kwaad spreken. Dan hoofdstuk 5. Vers 7. En daar eindigt hij met: heb dus geduld. Je moet volharden. Geduld oefenen. Heb dus geduld, broeders. Tot wanneer? Tot wanneer moet je geduldig zijn? Tot de komst des Heren. Kijk, daar heb je het. Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht des lands en heeft geduld, totdat de vroege en late regen erop is gevallen. Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten. Want de komst des Heren is nabij. Ja, het is Handelingen. De komst des Heren is nabij. Nog bij hun leven gaat gebeuren. Volgens Jacobus. Nog een korte tijd. En hij die komt, zal niet op zich laten wachten. Hebreeën. Dat was de verwachting in de Handelingen. En terecht. De verdrukking duurt ook niet zo lang. Het is maar enige tijd dat ze verdrukt en vervolgd worden. En daarna komt Christus weder. Broeders, zucht niet tegen elkander. Dan heb je het woord broeders in vers 9. Zucht niet tegen elkander, opdat gij niet onder het oordeel valt. Ziet, de rechter staat voor de deur. Christus staat voor de deur, de rechter. Die onder het volk zal rechten. En zal scheiden. Ja. Dan ook nog vers 12. Maar voor al mijn broeders, zweert niet, nog bij de hemel, nog bij de aarde, nog welke andere eed ook. Laat ja bij u ja zijn en nee, nee, opdat gij niet onder het oordeel valt. Dan keert dat oordeel. En vers 19 ook. Mijn broeders, indien bij u iemand van de waarheid afdwaalt en een ander brengt hem tot inkeer, weet dan dat wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, diens ziel van de dood zal behouden en tal van zonden bedekken. Ja, de situatie waar dus Jacobus zich in bevindt. En niet alleen Jacobus, maar iedereen onder Israël die de Heer Jezus als Messias heeft aanvaard, ja, dat moeten we goed tot ons laten doordringen. En ik ga daarom toch een beetje daarop voort. Want wat was nou de tijd precies dat Jacobus deze brief schreef? Moeten we naar de Handelingen. Dat gaan we ook doen. Handelingen 8. Handelingen, hoofdstuk 8. En dan lezen wij vers 1. Handelingen 8, vers 1. En er ontstond te dien dagen een lichte vervolging tegen de gemeente te Jeruzalem. Staat dat er? Nee, er staat, er ontstond te dien dagen een zware vervolging tegen de gemeente te Jeruzalem. En wat was het gevolg? En allen werden verstrooid. Daar heb je de verstrooiing die dus plaatsvond in de dagen van Jacobus. Over de streken van Judea en Samaria, met uitzondering van de apostelen. Dus je ziet dat er een zware vervolging tegen de gemeente te Jeruzalem ontstaat, maar dat de apostelen bleven op een plek, bleven in Jeruzalem, die weken niet, maar allen werden verstrooid en de eerste verstrooiing door die vervolging vond plaats naar de streken van Judea en Samaria, dus rondom Jeruzalem. Als je dan verder leest over wat ze deden, dan lees je in vers 4, zij dan die verstrooid werden, trokken het land door, het evangelie verkondigende. Dus het had alleen maar tot gevolg, toen ze verstrooid werden naar Judea en Samaria, dat ze overal het evangelie begonnen te vertellen. Dan lees je in vers hoofdstuk 9, vers 1, dat er iemand is die zich enorm inspande in die vervolging, namelijk Saulus van Tarsus. Hoofdstuk 9, vers 1. En Saulus nog dreiging en moord, dus is niet een klein beetje, hij vermoorde ook mensen. En Saulus nog dreiging en moord blazende tegen de discipelen des Heren, ging naar de hoge priester en vroeg van hem brieven naar Damascus voor de synagogen, om als hij mannen en vrouwen die van die weg waren, die weg van Christus waren, zou vinden hen gevankelijk naar Jeruzalem te brengen. Je ziet, hij gaat nog een veel stuk verder dan alleen maar Samaria en Judea. Hij gaat helemaal naar Damascus. Dat is al in het buitenland, helemaal ten noorden van het land Israël. Daar gaat hij naartoe. En we weten, op die weg naar Damascus verschijnt hem de Heer, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En komt hij tot geloof en bekering. Maar dan krijgt deze Saulus zelf te maken met vervolging. Want ik lees in hetzelfde hoofdstuk vers 21. Of vers 20. Dat hij terstond in de synagoge, dat is dan Saulus, want hij gaat dan prediken dat Christus de Messias is. Dat hij terstond in de synagoge verkondigde dat Jezus de Zoon van God is. En allen die het hoorden in de synagoge, allemaal Joden, stonden verbaasd en zeiden, is dit niet de man die te Jeruzalem uitroeide, wie deze naam aanriepen en die hier gekomen is met het doel hen gevankelijk voor de overpriesters te brengen? Doch Saulus trad steeds krachtiger op en bracht de Joden die te Damascus woonden in verwarring door te bewijzen dat deze de Christus, de Messias, is. En toen er verscheidene dagen verlopen waren, beraamden de Joden het plan hem te vermoorden. Je ziet, die vervolging komt ook daar op gang. Maar hun toeleg kwam ter kennis van Saulus, en zij hielden dag en nacht de wacht bij de poorten om hem te vermoorden. Doch zijn discipelen namen hem en lieten hem des nachts in een mand over de muur zakken. Zo ontkomt Saulus. Dan lees je in hoofdstuk 11, vers 19. Hoofdstuk 11, vers 19. dat in die tussenliggende tijd, en dat heb ik maar overgeslagen, in Jeruzalem, Stefanus is gestenigd. En diezelfde vervolging die met Stefanus kwam, en die Saulus ook had in Jeruzalem had geïnitieerd, en waardoor die verstrooiing had plaatsgevonden in hoofdstuk 8, naar Judea en Samaria, die verstrooiing die gaat verder, want ik lees dan in vers 19, zij dan die verstrooid werden door de verdrukking, je ziet er is een verdrukking gaande in de handelingen, in hoofdstuk 8 lazen we daar al, in hoofdstuk 7 daar wordt Stefanus gestenigd, welke in verband met Stefanus plaatsvond, het begon allemaal met de steniging en de reden van Stefanus, en de steniging van Stefanus, trokken verder, ze bleef niet alleen in Judea en Samaria, maar ze trokken verder tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe, zonder tot iemand het woord te spreken dan alleen tot de Joden. Oh, het evangelie werd verkondigd. Tot in Handelingen 11 toe. Aan wie alleen? Alleen aan Joden. Niet aan heidenen. Nee, alleen aan Joden. En waar gingen ze naartoe dan? Nou, het waren zelf Joden. Waar gingen ze dan naartoe? Ze gingen naar de synagogen. In elke stad. Zowel in Fenicië als op Cyprus. Als in Antiochië. En daar verkondigden ze dat Jezus van Nazareth de Messias was. Dat hij de Christus is. En dat konden ze laten zien, want ze hadden één ding bij zich, het Oude Testament. Dan maken we weer een sprongetje naar hoofdstuk 12, vers 1. En toch maar om even terug te blikken wat er geschiet op dat moment in Jeruzalem. Want daar bleven de 12 apostelen, die bleven daar wel achter. En Jacobus daarnaast bleef er ook achter. Maar wat gebeurt er met die andere Jacobus, waar we de laatste keer van af hebben gevraagd wie precies nou de Jacobusbrief heeft geschreven? Nou, daar lees je over die andere Jacobus, de broer van Johannes, wat er met deze Jacobus, een van de zonen van Zebedeus, de zonen Boanerges, wat ermee gebeurde. Hoofdstuk 12 vers 1. En omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente, en dat is de gemeente Jeruzalem, om hun kwaad te doen. En hij liet Jacobus, de broeder van Johannes, dus niet Jacobus, de schrijver van onze brief, niet de halfbroer van de Heer Jezus, maar de broer van Johannes, de apostel Johannes, ter dood brengen met het zwaard. En toen hij zag dat dit de Joden wel gevallig was, ging hij voort en nam ook Petrus in hechtenis. Ik krijg een prachtige verhaal, dat Petrus, die geboeid zit, met twee soldaten, dat een engel in de gevangenis komt en dat zijn boeien hem afvallen en dat de deur zomaar open gaat en dat hij wordt bevrijd. En u kent dat verhaal wel, dan staat hij daar aan te kloppen bij de deur en dan wordt hij herkend door de dienstbode. U kent allemaal dat verhaal. En dan lees je in hoofdstuk 12 dat toch wel een geweldige bevrijding was, hè. Vers 18, en toen het dag geworden was, kwam er een kleine, geen kleine opschudding, maar een grote dus, onder de soldaten, wat er tot met Petrus geschied was. Ja, dan maken we weer een sprongje naar het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 13, we kunnen niet alles lezen. Hoofdstuk 13, vers 1. Nu waren er te Antiochië, je ziet je schuift op, hè. We zijn eerst begonnen in Jeruzalem, toen naar Judea en Samaria, Damascus, dan gaat het naar Antiochië, wat nog veel noordelijker gelegen is. Nu waren er te Antiochië in de gemeente al daar profeten en leraars, namelijk Barnabas, Simeon genaamd Niger, Lucius van Cyrene, Manaen, de zoogbroeder van Herodes, de viervorst en Saulus. En terwijl zij vasten bij de dienst des Heren, zeide de Heilige Geest, zondert mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij en legden hun de handen op en lieten hen gaan. Deze dan, dat is dus Barnabas en Saulus, door de Heilige Geest uitgezonden, trokken naar Seleucië en voeren vandaar naar Cyprus en te Salem is gekomen, verkondigde zij het woord Gods, ik zal maar zeggen, in het voetbalstadion van Salem is? Nee, in de synagoge der Joden. En ze hadden ook Johannes, dat apostel Johannes, tot helper. Dus waar gaat hij naartoe? Precies naar waar, naar welke streken ook die verstrooide Joden ook allemaal heen gingen. Naar Antiochië en naar Cyprus was vermeld. Nou, hier gaat hij naar Cyprus. En hij gaat naar Salamis op Cyprus. Je kan nog steeds naar de stad Salamis op Cyprus, want die bestaat nog steeds. En daar verkonden zij het woord Gods in de synagogen der Joden. Niet in één synagoge, maar in het meervoud in synagogen der Joden. Want er zaten vele Joden op Cyprus. Ja. Dan vers 13. Paulus en die met hem waren voeren af naar Paphos en kwamen te Perge in Amfilië. Maar Johannes, de apostel Johannes, die met ze meegegaan was, scheidde zich van hen af en keerde weder naar Jeruzalem. Doch zelf gingen zij naar van Perge verder en kwamen te Antiochië in Pisidië. En op de Sabbatsdag in de synagoge gegaan zijnde, namen zij plaats. Dus ze gaan weer naar de synagoge. En Paulus doet dat voortdurend. Continu gaat hij naar de synagoge. Ja, in die synagoge daar, waar hij nu zich bevindt, daar neemt hij het woord en dan gaat hij ook spreken. Mannen, broeders, vers 15. En de voorlezing van de wet en de profeten lieten de overste der synagoge hun vragen. Mannen, broeders, indien gij een woord van opwekking hebt voor het volk, spreek het dan. En hij staat op en begint te prediken. 26. Mannen, broeders, zonen van het geslacht van Abraham en vereerders van God onder u. Kijk, hij spreekt tot het volk van Israël in de verstrooiing. Nou, dat had heel wat gevolgen. Vers 44. En de volgende Sabbat kwam bijna de gehele stad bijeen om het woord Gods te horen. Doch toen de Joden de scharen zagen, werden zij vervuld met nijd en spraken lasterende tegen hetgeen door Paulus gezegd werd. Ook daar zie je dan, er komt verzet, er komt vervolging, er komt verdrukking. Dat is ook het geval in hoofdstuk 14. Hoofdstuk 14. Je ziet dat ze dan ook naar de synagoge gaan. Want ze gaan nog verder reizen. Laten we toch maar lezen tot dan vers 50. Maar de Joden stookten de aanzienlijke vrouwen die God vereerden en de voornaamsten der stad op. En zij verwekte een vervolging tegen Paulus en Barnabas en dreven hen uit hun gebied. En dan lees je hoofdstuk 14 vers 1. En het geschiedde evenzo te Iconium, dat zij in de synagoge der Joden gingen en zo spraken dat er een grote menigte, zowel van Joden als van Grieken, tot het geloof kwam. Maar de Joden die hun geen gehoor gaven, prikkelden en verbitterden de zielen der heidenen tegen de broeders. En in hoofdstuk 14 ook goed te lezen, vers 24. Eerst nog vers 19, sorry. Vers 19. Maar wat zie je dan, als er dan zo'n grote groep in Iconium tot geloof komt, dan komen er ook weer Joden die tegen zijn, vers 19. Maar er kwamen Joden van Antiochië en Iconium en zij praten de scharen om. En wat gebeurt er? Paulus wordt gestenigd. En stenigden Paulus en sleepten hem de stad uit, menende dat hij dood was. Hij werd terstond gestenigd. Ze dachten dat hij dood was. Hij was niet dood. Ze hadden hem onder de stenen vandaan. En daar lag hij. En ze dachten, hij is dood. En ze sleepten de stad uit. Maar toen de discipelen gingen kijken, toen stond hij weer op en ging hij de stad weer binnen. Nou, ik denk dat ze er rotgeschrokken zijn. Ja. Maar goed, hij heeft dus een hele zendingsreis hier met Barnabas ondernomen. Uiteindelijk komt hij terug. Dat lees je dan in hoofdstuk 14. Aan het eind. Vers 24. En na een tocht door Pisidië kwamen zij in Amfilië. En zij spraken het woord te Perge. En trokken naar Attalia. En vandaar voeren zij naar Antiochië, waar zij aan de genade Gods waren opgedragen voor het werk dat zij volbracht hadden.
Dus ze zijn in Antiochië begonnen, uitgezonderd en uitgezonden door de Heilige Geest, Barnabas en Saulus. Ze trekken rond, ze gaan eerst naar Cyprus, daarna gaan ze naar het vasteland van Klein-Azië, het huidige Turkije, trekken daar rond, komen in heel wat synagogen, heel wat plaatsen, prediken daar. Ze worden zelfs vervolgd, Paulus wordt zelfs gestenigd. En uiteindelijk keren ze weer terug via een soortgelijke weg weer in Antiochië. Precies op dezelfde plek waar ze door Gods genade waren opgedragen voor het werk dat zij hadden volbracht. En dan sta je voor Handelingen 15. Waar doordat er door die eerste zendingsreis van Paulus niet alleen Joden tot geloof en bekering zijn gekomen die in de verstrooiing zijn, maar ook heidenen tot Grieken tot geloof gekomen zijn. En wat zeggen dan? De zware broeders, daar krijg je toen de spiet over van, die heidenen die moeten zich laten besnijden, die moeten maar tot het Jodendom zich bekeren, tot Israël toetreden. Nou, daar gaat het apostelconvent over. En daar speelt dus Jacobus, de brieven schrijven van de Jacobusbrief, zo'n belangrijke rol. Maar hij schreef dus zijn brief in die periode waarvan we gelezen hebben van die enorme vervolging, van die enorme verdrukking. Jacobus werd door het zwaard gedood door Herodes. Paulus op zijn zendingsreis, het werd zo erg, hij werd gestenigd. Allen moesten uit Jeruzalem vluchten, eerst naar Judea, daarna Samaria. Het werd nog erger, de vervolging. Dus ze moesten nog verder vluchten. Ze gingen naar Antiochië, ze gingen naar Cyprus, ze gingen zelfs naar Klein-Azië, naar hun familie. In het buitenland, zou ik ook doen. Als ik vervolgd was en ik had familie in het buitenland, een oom en een tante, dan ging ik daarheen. Nou, dat geschiedde er. En wat denk je dan? Als je Messias blijdende Jood bent. En je ontvangt ook zo'n briefje van Jacobus. En je weet de Heer Jezus Christus, die zal spoedig wederkomen. Er komt een zeer eerst nabij. En je krijgt een brief dat je geduld moet oefenen. Omdat de komst des Heren zo nabij is. En dat je je niet door deze dingen moet laten verschrikken. En dat hij dan begint te schrijven aan mij, die 12 stammen in de verstrooiing. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Want je wordt verzocht. Ze blazen dreiging tegen je. Je wordt vervolgd. Want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt, maar die volharding, dat je volhoudt, moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets tekort schiet. Zalig is de man die in verzoeking volhoudt, want wanneer hij de proef van de verdrukking heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen die hij beloofd heeft aan wie hem liefhebben. En dat is de setting van deze brief. Dat moeten we goed beseffen. Dus ook Openbaring hoor. En ik lees dan wat teksten. En dat wil men altijd maar op de kerkgeschiedenis betrekken. En op de gelovigen van vandaag. Maar ik zeg dat als onmogelijk. Want dan zie je diezelfde gemeenten waar Paulus in de handelingen ook allemaal kwam. In Klein-Azië. Waar het geloof ook werd gepredikt door de medewerkers van Paulus. In al die plaatsen, in al die synagogen. Dan lees ik bijvoorbeeld de brief aan Smyrna, Openbaringen 2, vers 8. En schrijf aan de engel der gemeente te Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en levend geworden. Ik weet uw verdrukking en armoede. Hoewel gij rijk zijt, nou je moet maar denken aan die verdrukking en aan die armoede en dat rijk zijn. Want die elementen komen continu in de Jacobusbrief uitgebreid naar voren. Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt en de laster van hen die zeggen dat ze Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge des Satans. Een synagoge, hè? En ze zeggen dat ze Joden zijn. Nou, als ze echte Joden zouden zijn, zouden ze Christus als Messias aanvaarden. Hè? Maar dat doen ze niet. Ze lasteren. Ze dreigen. Ze vervolgen. Ze verdrukken. Wie? De Joden. Hun eigen volksgenoten, die de Messias hebben aanvaard. Vers 10. Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Het is een enorme grote verdrukking die uitgebreid in het Bijbelboek Openbaring ons getoond wordt. En de gelovige Jood kan straks het Bijbelboek Openbaring gewoon lezen terwijl de gebeurtenissen om hem heen plaatsvinden. En die gebeurtenissen staan al beschreven. Dat is om de Jood straks moed te geven dat hij die grote verdrukking ook door kan komen, dat hij kan overwinnen. Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommige uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. Ja, de duivel. Want de duivel wordt in Openbaring uit de hemel geworpen op aarde, en hij weet dat hij een weinig prijs heeft. En gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees getrouw tot de dood. En ik zal u geven. Wat geven? Wat Jacobus ook geeft, in Jacobus 1, vers 12, de kroon des levens. Dat je met Christus zal heersen op zijn troon. Dat je die positie als Jood zal hebben. Wie een oor heeft, die horen wat de geest op de gemeenten zegt. Welke gemeente? Nee, niet onze gemeente, de gemeenten van Israël. Die je vindt in al die plaatsen in Turkije. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden. Ja, de Jood die niet overwint en die zich schaart bij de duivel, die dreiging en moord blaast en zijn gelovige volksgenoot vervolgt, ja, die zal van de tweede dood schade lijden. Dat lees je aan het einde in het Bijbelboek Openbaring. Daar heb ik zelfs een hele brochure over geschreven, die getiteld is Het Laatste Oordeel, die duidelijk laat zien dat het niet over alle mensen gaat, maar alleen over het ongelovige deel van Israël, die zich dan zou moeten verantwoorden voor de grote witte troon. En dan zullen gecheckt worden of hun namen geschreven zijn in het boek des levens. Ze ook nog vers, bijvoorbeeld vers 25, Openbaringen 2 vers 25, normaal hele moeilijke tekstplaatsen, maar helemaal niet moeilijk als je het leest in de context van de Bijbel. Maar wat gij hebt, houd dat vast totdat ik gekomen ben. En wie overwint, wie dus volhoudt door de grote verdrukking heen en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal ik macht geven over de heidenen. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Ja, dat doet Christus ook volgens de psalmen. Dat hij de heidenen hoedt met een ijzeren staf. Niet alleen hij, ook allen uit Israël die Christus als Messias hebben aanvaard en die overwinnaars vormen uit het Bijbelboek Openbaring. Hoofdstuk 3, vers 5. Hoofdstuk 3, vers 5. Wie overwint zal aldus bekleed worden met witte klederen. En ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Ja, wie overwint, wie volhoudt, die krijgt die witte klederen. Waar het in de Matthäus-evangelie zoveel gelijkenissen over gaan. En waar ze allemaal komen op de bruiloftsmaaltijd. Het zijn allemaal Joden die uitgenodigd worden. En ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens. Wie niet overwint, wordt wel uitgewist uit het boek des levens. Hoofdstuk 3 vers 21 nog maar. Wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Gelijk ook ik overwonnen en gezeten ben met mijn vader op zijn troon. Ja, Christus zal zitten op zijn troon. In de stad Jeruzalem. 1000 jaar lang. Wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Dat betekent dus dat je met Christus zal regeren. Met Christus zal heersen. En dat leert Openbaringen 20 ook. We slaan maar Openbaringen 20 toe. Openbaringen 20 vers 4. Dat is aan het eind van de grote verdrukking. Dat Satan is gegrepen. En de put des afgronds, waarin Genesis 1 vers 2 al van leest, geworpen is. Dan staat er, als Christus is wedergekomen en het vrederijk opricht. En ik zag tronen en zij zetten zich daarop. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God. Die nog het beest, nog zijn beeld hadden aangebeden. En die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden. En zij werden wederlevend en heersten als koningen met Christus 1000 jaren lang. Daar zie je het. Dat deel onder Israël, Ook al zijn ze soms vermoord, omdat ze het beeld niet hebben aanbeden en het beest niet hebben aanbeden en dat merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand hebben ontvangen, zoals de Joden nu ook de gebedsriemen omdoen. He, zo zullen ook er Joden helaas zijn die zich laten verleiden om zulke gebedsriemen van Satan om te doen. Ze behoren tot de synagoge des Satans. He, en ze worden zo verleid. Maar diegenen die zich niet hebben laten verleiden en die hun leven hebben gegeven voor het getuigenis van het woord van God en het getuigenis van Jezus onder het volk van Israël, die staan op en ze mogen met Christus heersen. Hoe lang? 1000 jaren lang. Vers 6. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar ze zullen priesters van God zijn en van Christus zijn, en ze zullen met hem als koningen heersen die 1000 jaren. Ja, het zijn priesters van God en ze zijn ook nog koning. Naar het priesterschap van Melchizedek. Koning en priester in één. Dat is het bijzondere. Ja, wat dus duidelijk is, is dat je moet oppassen om al dit soort teksten toe te gaan passen op de tijd van vandaag en op de gelovigen van vandaag. Maar wat we wel kunnen doen, is praktisch wel iets ervan leren. Jacobus zegt, houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt, maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets tekortschiet. Beproevingen hebben altijd een doel. Beproevingen heeft straks voor Israël een doel. Ze worden getest, ze worden beproefd. Je wordt niet zomaar koningpriester in 1000 jaar vrederijk. Iemand zegt, ja, ik neem onder Israël de Heer Jezus als Messias aan. Is hij dan gelijk koning en priester? Nee, dan wordt dat eerst beproefd en getest. En daarom gaan ze de grote verdrukking door. Wij hebben ook een geweldige hoop, een geweldige toekomst en een geweldig vooruitzicht. Ook een soort koningpriester, maar niet dan op aarde. Maar een hele andere opdracht in Gods schepping. Dat weten we wel. Dat vermeld staat in Efeze en Colossense, noem maar op. Maar ook wij worden beproefd. En de Heere laat ook alles in ons leven toe. Waarom laat God nou alles in ons leven toe? Om ons ook te beproeven. Wij hebben ook een geestelijke strijd. Dan is er een geestelijke strijd gaande, maar die hebben wij in ons leven ook. Wij hebben in ons leven ook een geestelijke strijd. En waarom laat de Heere dat nou ook in ons leven toe? Waarom is het juist niet zo, zoals tegenwoordig het welvaartsevangelie zegt, van neem Christus aan als je persoonlijke verlosser en heiland en je bent verder alleen maar gelukkig. Je neemt een rekening bij ING hè, en binnen het kortste keren ben je miljonair. Hè. Dat wordt er gepredikt, even door de bocht gezegd. Het gaat alleen maar voorspoedig met je. Ja, dat is niet wat de Bijbel ons toont. De Bijbel toont ons dat aan als wij Christus aanvaarden als onze verlosser, of nou het volk van Israël het is in die tijd, of dat wij het zijn in onze tijd, dat er in ons leven eigenlijk niets verandert. Wij blijven wie we zijn. We krijgen geen dikke bankrekening. Het gaat niet voorspoedig. Het is niet zo dat je kan zeggen, goh, ik word nooit meer ziek. En iedereen die een gebedsgenezing, die gebedsgenezing trekt uit de Bijbel, uit verschillende tijden en die plaatst in deze tijd en zegt, ja, je zal nooit ziek worden. Ja, sorry, maar ze worden allemaal ook 60, 70 en 80 en ouder worden ze ook niet. Nee, is onzin. Ook zij komen allemaal te overlijden. Nee, dat verandert. Wij blijven in een situatie zoals we zijn en ons geloof wordt beproefd. Want geloof is niet een geloof door aanschouwen. Geloof is gebaseerd op wat God heeft gezegd en beloofd in zijn woord. En daar wordt gekeken of hij dan daarin blijft staan. En dan is er zelfs een geestelijke strijd die er gaande is. Dat je niet een strijd hebt tegen vlees en bloed, zegt de Bijbel, maar tegen de geestelijke overheden in de hemelse gewesten, waar je met Christus bent gezet, bent gezegend. En de Heere laat dat toe om te kijken of je die toets, die test met glans doorstaat, doordat je je vertrouwen stelt op de Heere God. Jacobus zegt dat beproevingen een doel hebben, want ze moeten doorwerken. En je mag je erin verheugen als dat geschiet. Want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zegt hij. Moet volkomen doorwerken. Dan pas brengt het je tot volwassenheid in het geloof. Dan pas brengt het dat je onberispelijk wordt in je wandel. Want dan ben je niet zo 1, 2, 3 onberispelijk in je wandel. Dan wordt het zo dat je in niets tekort schiet. En we schieten nog in zoveel van nature tekort. Weet je hoe dat nou werkt? In ons leven? Nou, net als een oester. Een oester, daar komt wel eens voor dat er iets scherps in een oester komt. En dat verwondt de oester. Dat doet geweldig zeer. Als een zandkorrel bijvoorbeeld in de oceaan of iets, of een scherp steentje. Of een klein iets in zo'n oester geraakt, dan verwondt dat de oester, dan heeft hij daar verschrikkelijk veel pijn aan. Maar wat doet de oester? De oester scheidt dan iets uit wat hij normaal nooit zal afscheiden. Dat is parelmoer. Wat geschiet er dan? Dan kapselt hij dat helemaal in, dat scherpe steentje met parelmoer. En dat verhardt zich, zodat het helemaal glad wordt. En wat ontstaat er dan in een oester? Een parel, een echte parel. Een parel van grote waarde. En dat is wat Christus uiteindelijk en God uiteindelijk in ons leven op het oog hebben. He, dat we in ons leven juist door dat lijden, door die verdrukkingen, dat daar een parel in ons leven ontstaat. Zo gebruikt hij het. Daarom laat God alle dingen meewerken. Ook de nare dingen, ook de pijnlijke dingen in ons leven. Ten goede, zegt de Bijbel, ten goede. En dat is de werkwijze. Zoals je ook dat ziet in natuur bij zo'n oester die een parel voortbrengt. En je vindt vele parels in de Bijbel. We hebben stilgestaan in de avondsamenkomst en dat doen we nog steeds bij het Bijbelboek Genesis. Bij het leven bijvoorbeeld van Abraham, van Isaac, van Jacob. Nu staan we bij Jozef stil. En wat zie je? Is het allemaal dat het daar maar voor de wind gaat? Helemaal niet. Het is één en al beproeving. Ze maken van alles in hun leven mee. He? Ze worden beproefd. Hun geloof wordt beproefd. Maar wat brengt het voort bij hun allemaal? Het worden allemaal geloofsterren. Het worden allemaal geloofsparels. Op de kroon van de Heer Jezus Christus. En zo worden wij ook. God is als ware in ons leven op de achtergrond. Laat die dingen toe. En soms bestuurt hij wel eens dingen hoor, dat het wel eens anders gaat. Zoals het in het leven van Abraham, Isaac en Jacob soms ook anders ging. Want de tegenstander kan wel heel veel vermogen, maar God is daar ook die zijn genadehand over ons leven heeft. Maar hij laat heel veel dingen toe. Waarom? Opdat wij zo'n prachtige parel wordt. Om met Jacobus maar te spreken. Zalig is de man die in verzoeking volhardt. Want wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die hij beloofd heeft aan wie hem liefhebben. En dat laten we dat nooit vergeten. Amen.